In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, getrouwe getuigen, de eerstgeborene de doden. De overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen we de kant op Psalm 38 vers 12 en 15. Zij die mijn dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag. Spreken hoe mij het best te krenken en bedenken mijn verderf de ganse dag. Want o trouw en eeuwig wezen in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Gij mijn God zult in ellenden bijstand zenden en verhoren mijn gebeen. Psalm 38 vers 12 en 15. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Wij zingen daarna Psalm 93 vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten uit de rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Gedeelte uit Gods heilig woord wat u aan het opgetekend vindt in Romeinen 3 vers 19 tot het einde. Romeinen 3 vers 19 tot het einde. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden. En de hele wereld door God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods openbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten namelijk. De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden dan niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot de betoning van de rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot de betoning van de rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens, dat het geloof rechtvaardigt wat zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen en is het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Namaal is een enige God die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Gemeente, wij willen vanavond ons tekstwoord tot grondslag van ons catechetisch onderwijs lezen in Romeinen 6. En dan lezen we het laatste vers, het 23e vers. Romeinen 6, vers 23. We lezen daar dan de volgende woorden. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heere. Nu lezen wij in onze catechismus. De 16e zondagsafdeling. We lezen in vraag 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het antwoord is daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders van onze zonden kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtelijk gestorven was. Vraag 42. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Het antwoord is, ons dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Het antwoord is, daardoor is één kracht, onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. En dan de laatste vraag, 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke einde zijn ganse lijden, maar in zonder dat het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. En dan wil ik ook nog met u lezen dat Dordtse Leraars hoofdstuk 2, paragraaf 3 en 4. Deze dood des Zoons van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van een enige kracht en waardigheid, overvloedig, genoeg tot verzoening van de zonde der ganse wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die dien geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven dat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toren van God en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Nu willen we met elkander vragen een zegen over ons samen zijn. Heere, leer gij ons dat in kinderlijke eenvoudigheid doen. U vragen een zegen over ons samen zijn. Dat we niet verliezen in een vormelijk gebed, maar dat ons gebed zij een gebed uit de behoefte van ons hart. Dat we beseffen mogen dat wij afhankelijk zijn van uw genade zegen in het luisteren naar uw woord, en dat de prediker afhankelijk is van uw genade zegen in het prediken van dat woord. Gij zegt in uw woord, zonder mij kunt gij niets doen. Heer, dan kunnen we niet luisteren, dan kunnen we ook niet prediken. Wij hebben nodig dat gij ons, zowel het een als het ander, leert. En daarom bidden we u van uw Heere, leer ons luisteren. Hoe te erkennen, Heere, dat het vaak zo moeilijk voor ons is om te luisteren. Wij spreken veel meer dan dat we luisteren. Heere, leer gij ons luisteren. Ga ik eenmaal samen wel opgewekt om te luisteren naar uw stem. En die toen hij uw stem vernam, uitriep, spreek, Heere, uw knecht hoort, dat we zo ook mogen luisteren. Dat we zo ook mogen horen naar uw stem en dat we op mogen merken. Heere, leer ons dat door uw heilige geest, door die geest die alleen ons oor kan ontsluiten, die alleen ons hart kan openen, die ons alleen kan leren luisteren zoals we eenmaal zullen wensen geluisterd te hebben. Leer gij ons dat, om Jezus wel. Vanavond hier samengekomen in uw huis, al te gaan spreken over wat de bezoldiging is van de zonde, namelijk de dood. Maar als we ook gaan spreken over die uw genadegift, over die genadegift van dat eeuwige leven. Heere, wat een boodschap geeft God daarin. Als we niets meer zullen horen dan dat wat u in uw woord gelezen hebben. Heere, wat een rijke boodschap heb God dan vanavond reeds gegeven. Leer ons die boodschap verstaan. Leer ons beseffen en inleven dat in ons niet anders staat dan de verdiensten van de dood. Maar dat in de grootheid van uw genade staat de gift van het eeuwige leven. Maar dat we die giften ook mogen leren kennen als een genadegift. Een gift die we niet kunnen grijpen zonder meer. Maar een gift die gij in het hart verheerlijken wilt door uw Heilige Geest. Door ontsteking van een waar zaligmakend geloof. Een waar zaligmakend geloof dat leert kennen eigen armoede. Maar dat ook leert kennen de rijkdommen in u, Heere Jezus. Dat ook verstaan zal wat wij lezen in het belijden van de kerk. Als we daar lezen de noodzakelijkheid van dat gij, Heere Jezus, moest sterven. Dat gij begraven moest worden. Ja, dat gij moest afdalen tot in de donkerheid van de hel. Dat gij de helse angsten, de helse smarten, de helse kwelling hebt moeten verdragen. Opdat zondaren daarvan verlossen te kunnen worden. Heer, geef dat we dan zo vanavond de boodschap van dat evangelie verstaan mogen tegen de achtergrond van wat gij eist in uw heilige wet. Tegen de achtergronden van onze zonden, want we hebben uw wet geschonden, dat we zo onszelf dan kennen mogen en dat we dat aanvaarden mogen en dat we dat beleiden mogen, maar dat we aangrijpen mogen de boodschap van het evangelie van een rijke zaligmaker die in de wereld kwam voor een arm zondaarshart. Leer ons daar naar luisteren. Leer de prediker over deze zaken prediken. Want hij heeft ook nodig dat gij hem leert om over deze zaken recht te kunnen prediken. Geef hem het juiste woord te vinden. Geef hem bedachtzaamheid. Geef hem eenvoudigheid. Geef hem trouw in de bediening. Dat hij niet zichzelf zoeken en niet de mens zoeken, maar dat hij uw eer zoeken en het heil van het zondaarshart. Heere, geef hem dat door de bediening voor uw Heilige Geest, dat hij ook vanavond als een boodschapper van uw gezonden hier mag staan en dat uw woord mag doorgeven in de wetenschap dat gij zelf voor uw woord zorgt. Leer dat aan hem. Leer dat aan al uw dienstknechten. Leer ze allen uw woord prediken en dat ze alles over u mag overgeven. Gezegd in uw getuigenis, predik het woord. Houd aan, tijdelijk en ontijdelijk. En gij zult eenmaal verantwoording vragen voor wat wij met dat woord hebben gedaan. En ook verantwoording vragen aan u, degene die uw woord gepredikt hebben, hoe ze dat hebben gedaan. Maar nu, Heer, geef dat onder de besef daarvan, dat we mogen leren luisteren en de predikers mogen leren prediken. Zegen dan allen ook die naar uw huis zijn gegaan hier en elders. Allen die gij roept om uw woord te prediken, geef dat uw woord zijn vrije loop hebben mogen hier en elders, tot buiten de grenzen ook van ons vaderland. Wij bidden dit verband ook voor het werk dat verricht wordt op de zendingsvelden. Wij bidden voor het bondsvolk Israël. Heere, geef ook daar de krachtige werking voor uw heilige geest te ervaren, opdat uw koninkrijk ook daar komen mogen. En uw woord ook daar vervuld mogen worden. Zegen degene die naar uw huis kunnen gaan. Draag nu op ook vanavond onze bejaarden, onze zieken, hen die aan huis gebonden zijn elke zondag weer, die naar ons mogen luisteren, al zijn ze hier niet in uw huis, zegen gij ze in dat luisteren. Geef ze hun nabijheid, uw genade troost en het hart te kennen. En dat ook in hun hart de boodschap van vanavond geschreven mogen worden, dat de bezoldiging van de zonde de dood is, maar dat u genadegift is in Christus Jezus het eeuwige leven. Leer ons met al de onzen dan deze boodschap indragen in ons hart. En geef gij daarover dan uw zegen, wij vragen dat, om uw naam, om uw verbond, om Jezus wel, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Geliefde, wij kennen allen het woord evangelie. We weten ook alle dat het evangelie betekent goede boodschap, rijke boodschap. Het evangelie is dan ook een goede boodschap, want we lezen erin, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Evangelie, goede boodschap, rijke boodschap. Maar deze boodschap zullen we alleen kunnen verstaan wanneer we die boodschap lezen tegen de achtergrond van de wet. Wij kunnen de wet niet losdenken van het evangelie. Alleen wanneer we de zin van de wet leren verstaan, zullen we ook de kracht van het evangelie kunnen kennen. Want immers in het evangelie wordt de wet vervuld. In het evangelie zien we de heerlijkheid van Gods genade juist in de vervulling van de wet. Daarom staat er ook in de Bijbel, de wet is door Mozes gegeven, de genade, de waarheid is door Jezus Christus geworden. Zo stelt de schrift ook het verband wet en evangelie. Dat lezen wij vanavond ook in onze catechismus. Want in onze catechismus lezen wij in de eerste plaats dat de bezoldiging van de zonde de dood is. En deze dood, dat is dan de eis van de wet Gods. Want de ziel die gezondigd heeft, die moet sterven. Onder de wet staat geschreven, vervloekt is hij die niet blijft wie al hetgeen geschreven staat in het boek der wet. Maar nu lezen wij in onze catechismus dat Jezus Christus de wet heeft aanvaard. We lezen hier in onze catechismus dat de eis der wet was de dood, maar nu staat hier dat Christus is gestorven. Hij is vrijwillig gestorven. Niet omdat hij moest sterven, maar omdat hij wilde sterven. Hij is gestorven uit de liefde. Hij is zichzelf vernederd tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Hij is gestorven, hij is begraven. En daarin, zegt de catechismus, lezen wij de zekerheid van zijn dood. Maar daarin lezen we ook de heerlijkheid van zijn genade. Want hij die dood geweest, hij is weder levend geworden. En hij is gestorven om onze zonde, maar is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Daar zien we dus reeds het licht van het evangelie. We zien dat licht van het evangelie ook verder in onze catechismus zondag 16. Want we lezen het ook over wat de ergste straf genoemd moet worden, namelijk de afdaling in de donkerheid van de eeuwige dood. Dat is de ergste straf. Het dieptepunt van de straf ter zon. Maar we lezen vanavond ook dat hij ook dit dieptepunt heeft bereikt in zijn lijden en in zijn sterven. Hij is afgedaald tot in de donkerheid van dood en hel. En nu lezen wij in het licht van dat alles vanavond het woord van onze tekst. Want dan staat de bezoldiging van de zonde is de dood. Maar de genadegift Gods in Christus Jezus is het eeuwige leven. Daar zien we de rijkdom van het evangelie. Ter de achtergrond van de wet. En dan staat in onze dorpse leerregels aangetekend. En dat willen we vanavond ook voor u onderstrepen. Dat deze dood des zoons van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waardigheid. Overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde der gehele wereld. Dat is dus de vrucht van dat sterven. Kom, laten we daar nog vanavond een ogenblik over nadenken. Als ik tot u dan ga spreken over het evangelie tegen de achtergrond van de wet. En dan luisteren wij naar de eis der wet. We luisteren naar het getuigenis van het evangelie. Twee zaken dus. Het evangelie tegen de achtergrond van de wet. We luisteren naar de eis der wet. En we luisteren naar het getuigenis van het evangelie. We gaan nu zingen met elkaar uit Psalm 49, vers 4 en vers 5. En onder het zingen hiervan krijgt u dan de gelegenheid uw gave de liefde voor de dienst des Heren uit te reiken. De eerste collecte voor de diaconie en de tweede collecte voor de kerk. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. De mens, hoe mild door het aards geluk beteeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergaat als vee en derft in het eind het leven. Hoewel zijn weg niet is dan edelheid en hij zichzelf door dwazen hoogmoed vlijt, stapt echter het kroost dat in der ouderen wordt behagen schept op hetzelfde doel tot voor. De dood maait ook dier kinderen het leven af, zij volgen hem als schapen naar het graf. En in de dag, de grote dag des Heren, zal over hen de oprechten triomferen. Psalm 49, vers 4 en 5. geliefden, het is voor u, zowel als voor mij, voor ons allen samen nodig, dat wij in ons korte leven de betekenis leren verstaan van het evangelie. Maar ook dat wij de betekenis leren verstaan van de wet. In de eerste plaats moeten wij de betekenis leren verstaan van de wet, zullen we de rijke betekenis kunnen grijpen van het evangelie. En daarom vanavond wil ik in de eerste plaats tot u spreken over de eis der wet. En dan vragen wij vanavond, wat leert de wet ons dan? Welke boodschap geeft de wet ons dan? Geliefde, de wet geeft ons een tweevoudige boodschap. In de eerste plaats, de wet zegt ons dat wij zondaren zijn, wetsovertreders. En de wet zegt ons in dit verband ook dat wij strafwaardigen zijn, omdat we Gods wet hebben geschonden. Dat staat in een zeer nauw verband met elkander, dat gij gevoelt dat reeds aan. En ik heb u reeds gelezen uit Romeinen 3, dat door de wet de kennis is der zonde. En in de weg van de zonde kennis zal ik alleen kunnen kennen hem die de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Eerst dus dat eerste. U bent zondaar, ik ben zondaar, dat zegt de wet ons. Dat moeten wij leren. Leren door het verlichtende werk van God, de Heilige Geest. Dat moet u dus niet vergeten. Het is niet zo dat u zegt, dat moet ik leren, aanvaarden met mijn verstand, zonder meer. Dat is ook nodig vanzelf, maar dat is niet genoeg. U moet dat leren, inleven door de verlichtende werking van God, de Heilige Geest. Anders verstaat u dat niet. Een voorbeeld wil ik u daarvoor noemen. De schrift spreekt over een man die zeer nauwgezet naar de wet leefde. Hij deed nog veel meer dan wat de wet eist. Een man die een fariseer was uit de fariseer. Zijn leven stond in het teken van wetsonderhouding. Zijn leven was een leven van eigen gerechtigheid. En u bent u weer iets voor in uw gedachten gezegd, dat was Saulus van Tarsen in zijn eertijd. Wat zegt deze Saulus van Tarsen dan? Als hij denkt over zijn eertijd, dan zegt hij, zonder de wet leefde ik. Maar nadat het verbod gekomen is, is de zonde in mijn leven geworden en ik ben gestorven. Eigenaardig, als u dat zo oppervlakkig leest, dan zegt u, hoe kan dat nu? Deze man, die zo stipt naar de wet leefde, hoe komt deze man nu zeggen, zonder de wet leefde ik eertijds? Hij leefde nog niet buiten de wet. Hij leefde juist een leven in het opgaan van de wet. Maar hij bedoelde daarmee, zonder de wet, dat wil zeggen, zonder de wet in zijn ontdekkende, in zijn dodelijke kracht te kennen, leefde ik eertijds, leefde ik in mijn eigen gerechtig leven, leefde ik door mezelf te handhaven in de wetsonderhouding. Maar dan staat er, zonder de wet leefde ik eertijds, maar toen het gebod gekomen is, toen de wet in zijn ontdekkende kracht gekomen is, toen de wet tot mij gekomen is, met het verlichtende werk van de Heilige Geest, toen is de zonde in mijn leven geworden. Dat was er toen, is voor mij werkelijkheid geworden door de wet, is de kennis der zonde, toen is de zonde in mij levend geworden en ik ben gestorven. Ja, toen moest deze Saulus van Tarsen sterven in zijn hoogmoedig eigen rechter bestaan, toen heeft deze Saulus van Tarsus moeten leren dat hij de wet niet kon onderhouden, dat de wet alleen deze man schuldig kon verklaren, dat deze man alleen moest leren zondaar en veroordeeld zondaar voor God te worden. Zie gemeente, u begrijpt gedaan dat deze Saulus van Tarsus heeft toen de wet leren kennen, wat ik zo pas zeide, in zijn ontdekkende, in zijn dodelijke kracht. Want we hoorden reeds dat de wet zegt dat we zonderen zijn, maar de wet zegt dan ook dat u strafwaardig bent. En als het gaat over de straf die de wet eist, dan is er één woordje. En dat is de dood. Alleen dat kleine woordje dood, dat predikt ons het ontzettende oordeel van God. Want dan denken wij, we komen daar straks op terug, dan denken we niet alleen aan de tijdelijke dood, dat we dus moeten sterven. Maar we denken ook aan de geestelijke dood, dat we van God gescheiden zijn. En we denken ook aan de eeuwige dood. En de eeuwige dood, wat is dat? De eeuwige dood, dat is het dragen van de eeuwige vloek. En dan kom ik nog eenmaal terug op wat ik zo pas gezegd heb, wat onder de wet staat. Vervloekt is een liegelijk die niet blijft bij al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Genoeg hiervan, gemeente, gij begrijpt dus dat als God zijn wet ons laat zien, als God ons plaatst voor die spiegel, de spiegel van de wet, dan heeft die wet een ontdekkende, een dodelijke kracht. En als ik die ga beleven, let er wel op, ga beleven, dan is er aan mijn kant geen hoop, dan is er aan mijn kant geen verwachting meer, want dan zegt de wet, u moet sterven. U moet voor eeuwig van God gescheiden worden. U bent een vervloekte. En dan denk ik aan het woord, dat ook een woord is in de schrift te lezen, wat eenmaal gesproken zal worden tot mensen die verloren zullen moeten gaan, tot mensen die Christus, de wetvervuller, niet hebben leren kennen. Dan denk ik aan dat ontzettende woord dat eenmaal gehoord zal worden. Gaat weg van mij, gij vervloekte. Naar die plaats verwening is en knerst in der tanden. Ja, dan noemt God de mens bij zijn ware naam. Als een mens in het oordeel gesteld zal worden en hij staat in het oordeel en dan buiten Christus. Hij heeft alleen de wet leren kennen, tenminste de wet leren kennen. De wet in zijn kracht komt dan op de mens aan als hij er staat voor de orde van God en heeft geen genade voor zijn ziel. Nogmaals, dan komt dat woord vervloekte. En u staat er een ander woord tegenover, dat weet u wel. Er staat ook in de Bijbel dat de mensen komen in het gericht en dat de Heer zal zeggen, komt in gij gezegende. Maar in dat woord gij gezegende klinkt dan door de zegen van Gods heerlijke rijke genade. De zegen van het heerlijke rijke evangelie. We komen daar straks op terug. De bezoldiging van de zonde, o zeker is de dood. Maar de genade geeft God in Christus Jezus is het eeuwige leven gezegende. In hem, de wets volbrengen. Want geliefde, nu hebben wij reeds begrepen dat als de eis van de wet op ons aankomt, dan is er weinig verwachting. Dan hebben we niets te verwachten. Niets dan de veroordeling tot eeuwige dood. Maar nu staat in de catechismus dat de wet is eeuwig gekomen tot Christus. We zingen ervan in Psalm 40. Ik draag uw heilige wet. Die hele sterveling zet in binnenste ingewand. Ja, de ijzeren wet heeft de Heer Jezus op zich laten aankomen. En wat eist de wet van Christus? Nu dat staat vanavond in de catechismus. De ijzeren wet was voor Christus de dood. Hierin staat geschreven. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En dan lezen wij het antwoord. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons van God. Wat denk ik, dat ligt nu wel duidelijk voor u. Dat je zegt, ja, de wet eiste de dood. Eiste de dood aan hem die zichzelf stelde, plaat bekleden voor zondaren om de wet te gaan vervullen. Maar toen eiste de wet de dood, en dan heb ik zo pas reeds opgemerkt, dan is de dood die intreedt in de tijd, tijdelijke dood, scheiding van lichaam en ziel, dan is de dood, de geestelijke dood, de scheiding tussen Gods gunst en ons leven, de dood die dus meer ligt op het geestelijke vlak van het leven. En wat is de eeuwige dood? De eeuwige dood, dat is het eeuwig ondergaan in de smarten der hel. Het eeuwig van God verlaten worden. Het eeuwig verlaten zijn van Gods gunst. Het eeuwig dragen van Gods vreselijke toren. Me dunkt, dat is u toch wel duidelijk, als het gaat over mijn eerste gedachte, de eis der wet. En dan denken we verder. Want nu zien wij vanavond aan de hand van onze catechismus het licht van het evangelie doorbreken als ik lees de naam van hem die de tijdelijke dood heeft willen ervaren. De geestelijke dood heeft willen ervaren. Ja, ook de eeuwige dood heeft willen ervaren. Hoe dat is gebeurd, u kent de geschiedenis. De geschiedenis van Golgotha. Daar is Jezus gestorven. Staat in de schrift. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Een merkwaardig woord, geliefde. Als wij moeten sterven, dan wordt de geest ons ontnomen. En als de geest ons ontnomen wordt, dan valt het hoofd van een stervende. Maar Jezus boog eerst het hoofd. Wel bewust is hij gaan sterven. Hij is vrijwillig gaan sterven. Hij boog het hoofd voor eis van Gods wet. En daarna gaf hij de geest. En daar dus zijn sterven was een daad van zijn liefde. Hij wilde dat. Hij moest niet sterven omdat hij zonde gedaan had. Maar hij wilde sterven in het plaats van een ander. Prachtochtelijk wilde hij sterven. Hij boog het hoofd. Hij gaf de geest. Jezus gestorven op Golgotha. En na dat sterven, gemeente, is gevolgd, u weet dat, de begrafenis. En als de catechismus aanstipt de begrafenis, dan spreekt de catechismus daar niet zo breed over. Maar dan geeft de catechismus alleen de begrafenis aan als een zeker getuigenis dat hij prachtelijk gestorven was. Hij is gestorven, daarna gelegd in het graf. En er komt die steen, en er komt dat zegel op die steen. En dat zegel predikte dat hij niet er lag in dat graf. Hij moest naar recht en naar waarheid, wat hier staat, in de dood gehouden worden. Ja, dat graf en dat zegel op dat graf, dat heeft ons willen prediken dat hij echt gestorven is. Hij gaf de geest, lichaam en ziel, werden van elkander gescheiden, maar ook de geestelijke dood heeft hij willen aanvaarden. Want we lezen in de schrift dat toen het donker werd over de gehele aardbodem, toen heeft hij uitgeroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Jezus in de verlating van Gods liefde. Jezus komende onder de volle uitgieting van de toren van God. Dat is het kernpunt van Jezus lijden. En de kerngedachte van dat kruiswoord, mijn God, Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In de plaats der hel, geliefde, daar zal de zondaar van God verlaten zijn. Dat wil zeggen, van Gods liefde verlaten zijn. En daar zal de zondaar moeten dragen, eeuwig moeten dragen, wat de borg ook moest dragen op Golgotha, de toren, de eeuwige toren van God. Zie, zo heeft hij de geestelijke dood ook willen aanvaarden. En in het aanvaarden van de geestelijke dood heeft hij ook aanvaard de eeuwige dood. En dat moet u ook nog even in uw gedachten vastleggen, wat dat wil zeggen. Want wat wil de eeuwige dood zeggen? Nu, we hebben het gehoord. Eeuwig onder de toren van God moeten zuchten. Eeuwig van God verlaten zijn. En nu hoor ik u al vragen, dominee, hoe zit dat nu? Jezus is toch niet eeuwig van God verlaten geworden? Jezus heeft toch niet eeuwig de toren van God gedragen? Er was duisternis, zo zeker zegt over de gehele aarde, 3 uren lang. Maar na die 3 uren is het alweer licht geworden. Hoe moeten we verstaan dat woordje eeuwig? Geliefde, dat moet u zo verstaan, dat Jezus, zo zegt men wel eens, is niet in de hel geweest. Maar de hel is wel in Christus geweest. En wel in zulke schrikkelijkheid, dat wat een verloren mens eeuwig moet dragen, dat hij de Zoon van God in 3 uren tijd moeten dragen. Moeten en kunnen dragen. Waarom? Omdat hij was de eeuwige God. En met zijn eeuwige goddelijke kracht heeft hij de eeuwige toren kunnen dragen, kunnen wegdragen, om zijn kerk daarvan te verlossen. Nu, geliefde, gij begrijpt mij dus wel, als ik u vanavond zo deze dingen voorstel, in verband met de eis der wet. En als wij nu alleen die eis der wet leren kennen in ons leven, dan is het donker, of dan wordt het donker in ons leven. Want we hebben gehoord, als die eis der wet op mij persoonlijk aankomt, op u persoonlijk aankomt, dan is er geen hoop, dan is er geen verwachting meer. Dan moet u ook leren wat ik lees van de apostel Paulus. Doch ik ben gestorven. Dan heeft de wet een ontdekkende kracht. Dan heeft de wet een dodelijke kracht. Dan blijft er voor ons mensen niets meer over. Niets dan het ene. De belijdenis. Ben er uw wet te schenden, krom van lenden. Zeer gebogen en zeer verslagen, moe van klaar. Ga ik elke dag in het zwart. Dan kunnen we onszelf proberen te handhaven tegenover de wet. Dan kunnen we een leven opbouwen van eigen gerechtigheid. Dat deed apostel Paulus ook, u weet dat wel. Maar God slaat neer, God breekt af, God ontdekt aan het dodelijke karakter van de wet. En dan nogmaals, dan blijft er van de mens niet zo. Daar is er niet anders over dan meteen, och Heer, och Heer, mijn ziel, door u gered. Dan komt er plaats in het hart voor het evangelie. Het evangelie van Gods heerlijke, rijke genade. Want dan predik de wet in mijn leven niet anders dan de dood. Maar dan predik de evangelie, het leven dwars door mijn dood heenen. En dat lees ik dan in mijn tekst vanavond. Want er staat er in mijn tekst, de bezoldiging van de zon is de dood. En dat woordje bezoldiging, u weet, dat betekent zoveel als de uitbetaling van de zon. Het salaris van de zon. Dat hebben we dus verdiend. De dood. Als God ons uit gaat betalen door onze zonde schuld, dan blijft er niet anders over dan de uitbetaling van de dood. Maar nu staat er achter, maar de genade geeft Gods, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer. Zie, gemeente, nu spreek ik u vanavond over de boodschap van het leven. En in die boodschap van het leven ziet u de boodschap van het evangelie. En als ik die boodschap van het leven u doorgeef, dan begrijpt u reeds, dan kan dat leven niet verklaard worden uit iets van de mens. Niet verklaard worden uit iets van u of van mij. Maar dan kan dat leven alleen verklaard worden uit hem die het leven heeft verdiend. De grote levensvorst, die zegt van: ik ben de opstanding en ik ben het leven. Die in mij gelooft zal leven, al daar uw gestorven. Luistert u dan vanavond niet alleen naar de prediking van de dood, niet alleen naar de prediking van de ijzeren wet, maar luistert u vanavond ook naar de prediking van het leven en de getuigenis van het evangelie. En dat doen we ook vanavond weer aan de hand van de catechismus. Want nu lees ik met u vraag 43, dan staat er: wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid? De offerande en de dood van Christus aan het kruis. En dan staat er het antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem wordt gekruisigd, gedood en begraven, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat we onszelf hem tot een offerande ter dankbaarheid opofferen. Hier in dit antwoord, gemeente, gaat het over de afsterving van de oude mens en over de opstanding van de nieuwe mens. En als het gaat over de oude mens, dan weten de kinderen, de jongens en de meisjes in de kerk reeds, dan verstaan we eronder onze oude natuur, onze zondige natuur, ons zondige vlees, dat altijd maar het verkeerde doet, dat niet anders kan dan verkeerde dingen doen. Bedenken van het vlees, zo zegt de schrift mij, dat is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich de wet Gods niet. Het kan ook niet. En nu moet die oude mens, die moet worden gedood. Die oude mens moet worden gekruisigd. Die oude mens moet radicaal tenslotte afdalen in het graf. Die moet worden begraven. Kortom, die oude mens moet radicaal weg. En dan gaat er om het ene, de nieuwe mens. En de nieuwe mens, dat is het leven dat God verheerlijkt in het hart van een zondaar of van een zondares. De nieuwe mens, dat is de nieuwe persoonlijkheid, de nieuwe natuur. De nieuwe mens, dat is Gods genade verheerlijkt in het zondaars hart. En zie, die nieuwe mens, die moet leven. Al meer en meer leven. Die moet de dood leren overwinnen, opdat het leven ten slotte hiernamaals in volle heerlijkheid zou kunnen doorbrengen, om hem voortaan te leven, van harte gewillig en bereid gemaakt. Begrijpt ge dus, geliefde, wat de vrucht is van Jezus sterven? Door de vrucht van Jezus sterven, lees ik hier, kan een zondaar levend gemaakt worden. Wij worden, zo lees ik op een andere plaats, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Er is één mens die het leven schenken kan aan een andere mens. Niet één vader, niet één moeder die het leven geven kan aan een van zijn kinderen. Een van zijn kinderen ze kunnen bekeren, nee, dat kan niet. Maar nu de kracht van Jezus werk, door zijn kracht, zo geleid de kerk, worden wij opgewekt tot een nieuw leven. Als zijn kracht verheerlijkt wordt in het zondaars hart, dan moet de zondaar sterven. En ook dat nieuwe leven in de zondaar ter openbaring worden gebracht. Dat heeft toch de apostel Paulus ook ervaren. Die man die zichzelf zo handhaafde, met de wet in de hand. Maar hij kende de ontdekkende kracht van de wet niet. Ondanks dat hij meende goden dienst te doen, ging uit in de gemeente van Christus te volgen. Maar toen kwam de kracht van Christus in zijn leven dodend. Zo, wat vervolgde mij. En daar viel deze man. En er werd deze man zondaar voor God. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dat bedoelt nu onze catechismus als het gaat over wat de vrucht is van Jezus sterven. Door zijn kracht wordt de oude mens gedood. Ja, hier staat een woord, en dat moet u ook niet vergeten. Die oude mens, die moet worden gekruisigd. En dan weten wij wel wat een kruisdood is. De kruisdood, dat is niet een plotselinge dood. Maar de kruisdood, dat is een langzaam aan
of langzaam intredende dood. Zie, daar hangt iemand aan het kruis. Spijkers door de handen en door de voeten geslagen. En dat lichaam, dat wordt door de koorts aangetast. Dat lichaam, dat gevoelt zich al dodelijker en al dodelijker ziek. Maar de dood treedt niet aan tot ons in. Langzaamaan komt de laatste vijand, de dood, zodat die kruisling moet gaan sterven. En we zeggen dat als het gaat over de oude mens. Die oude mens, die moet ook gekruisigd worden. Heel het leven door moeten wij leren sterven. Dat wil zeggen, moeten we de zonde leren kennen als zonde. Moeten we de zonde leren haten, de zonde leren vlieten. Heel ons leven door zullen wij die smart en dat verdriet over de zonde moeten leren beleven. Al die kruisnagels worden ingeslagen in het leven, die oude mens. Ja, dan zullen we moeten leren in de beleving dat het kwaad en bitter is tegen God gezondigd te hebben. Maar dat is een proces, geliefde, dat duurt heel het leven door. Heel het leven door duurt het afsterven van die oude mens, totdat u de laatste adem uitblaast. En dan sterft het lichaam, dan sterft ook de oude mens. Dan sterft ook de oude natuur. En dan gaat dat lichaam, dan gaat de oude mens, gaat het graf in. En dan bedoelt u onze catechismus, als we hier lezen in de eerste plaats, dat de nuttigheid van Jezus dood is, dan als de oude mens met hem gekruisigd wordt, met hem de dood moet weer ingaan, met hem begraven wordt, maar dan met de bedoeling dat het leven, het opstandingsleven, al meer en meer ter openbaring zal worden gebracht, want dan staat erop dat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat we onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Daar heb je het nieuwe leven. Om hem voortaan te leven. Van harte. Gewillig en bereid gemaakt. Hier lees ik in beginsel de triomf over de geestelijke dood. Want door de vrucht van Jezus lijden en sterven komt het geestelijke leven. Het contact met de levende. En daarin staat nu het leven van de kerk. In dat contact. In dat contact met hem. De opstanding en het leven. En nogmaals, dan staat in hem dat ook de overwinning in beginsel van de geestelijke dood. Maar ook de overwinning van de tijdelijke dood. Want nu lees ik in de catechismus ook een woord, en dat wil ik ook een ogenblik onderstrepen, dat al is het dat Christus voor ons gestorven is, toch moeten we ook sterven. Alle mensen moeten sterven. Een kind van God moet ook sterven. Is dan deze dood niet overwonnen? Is er dan voor deze tijdelijke dood niet betaald? Is deze straf dan niet gedragen? Ja, zegt de catechismus, nu moet geen eens goed opletten. Hier staat geschreven, als Christus dan voor ons gestorven is, hoe komt het dat ook wij moeten sterven? Dan zegt de andere wijzer, onze dood is geen betaling voor onze zonde. Maar een afsterving van de zonde en een doorgang tot in het eeuwige leven. Wat een rijk antwoord, geliefde. Hoe heerlijk als u dat maar eigenen. Hoe heerlijk als u dan denken aan dat gij ook in moet sterven. Dat gij weten mag, er is voor mijn sterven is betaald. En daarom mijn sterven, dat is geen betaling meer voor de zonde. Mijn sterven, dat zal dan straks voor de aflegging van het liggende zonde. Die oude mens moet graf in. En mijn sterven zal worden een doorgang tot in het eeuwige leven. Geliefde, dan ziet in het sterven de heerlijkheid van Gods genade. De heerlijkheid van het evangelie. Dan is sterven genade. Enerzijds is sterven vrucht van de zonde. Maar in het licht van dit antwoord, dan is sterven genade. Dan sterven beter worden. Dan moogt u sterven. Dan moogt u dat lichaam van de zonde en de dood afleggen. En dan dan mag dat leven dat Christus verdient, zich gaan ontplooien, zich openbaren tot in de rijpste heerlijkheid en tot in de eeuwigheid. Dan is sterven erven en dan is de dood niet een vijand die uiteindelijk ten finale toe doden kan. Nee, dan is de dood, zweven is gezegd, een schaduw die een ogenblik verschrikken kan. De schaduw van een leeuw kan een mens verschrikken. Maar die schaduw zonder meer kan geen leed aanbrengen. Zo kan de schaduw de dood verschrikken. Als er een kind van God kan ook wel bang zijn om te sterven. De dood kan een verschrikking zijn, ook voor hem of voor haar die genade kent. Maar het is toch niet meer dan een schaduw die verschrikken kan. Een schaduw die toch in wezen niet doden kan, nee. Al moet ik dan door een dal van de schaduw is dood, zegt David. Ik zal geen kwaad vrezen, want de Heer is met mij. Zijn stok en zijn staf, die vertroosten mij. Nu, dat is het uitzicht, geliefde, dat het evangelie opent over de tijdelijke dood. Hebben we dus gehoord, het uitzicht van het evangelie over de geestelijke dood, dat staat hier ook in de catechismus. En het uitzicht van het evangelie over de tijdelijke dood, dat hebt u dan nu gehoord. En nu, het uitzicht dat het evangelie opent over de eeuwige dood. De eeuwige dood, dat hoorden we reeds, dat is de eeuwige verlating van God. Het eeuwige dragen van de toren van God. Maar dan lees ik hier in de catechismus ook, en dat wil ik dan ook kort onderstrepen. Jezus nederdaling ter hel. Wat, of is dat waarom, volgt daar nedergedaald ter hel? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En me ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke in zijn ganse lijden, maar in zonderheid dat het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. En hoe ze dat laatste maar eens goed onderstrepen. Want in dat laatste leest ge de kracht van het evangelie. Mij van de helse pijn en van de helse smart verlost heeft. Maar dan ook de eerste verstaan. En dat eerste zegt mij dan dat u wel die helse pijn en die helse smart u waardig maakte. Die helse pijn, die helse smart, dat is de eis van de wet. Dat is de straf van de zonde. En door het evangelie, hij is nedergedaald ter helle. Hij heeft helse kwelling, helse smarten, helse verschrikkingen in zijn ziel moeten doorvoelen. Vooral in die treurige donkerheid op Golgotha's kruis. Hij is nedergedaald ter helle. Opdat hij mij met alle uitverkorenen daar eeuwig van zal verlossen. Dood, waar is je prikkel? Hel, waar is dan nu uw verderf? In dit alles zijn we meer dan overwinnaar door Jezus Christus, die ons heeft lief gehad. En dan lees ik nog eenmaal mijn tekst. En dan staat er in mijn tekst geschreven: de zoldiging van de zonde is de dood, de ijzeren wet. Maar de genade geeft God in Christus Jezus. Is het eeuwige leven. Getuigenis van het evangelie. Nu geliefden, hebben we getracht om enkele zaken aan te stippen van deze wat grote zondagsafdeling. Maar we dachten dat u de hoofdzaken nu al hebt kunnen begrijpen. En dan nemen we tenslotte met ons mee twee eenvoudige woorden. Eenvoudig, maar diep ernstig van betekenis. Dan nemen we mee het eerste woordje, de dood. Maar het tweede woordje, het leven. En dan zegt Mozes, toen hij afscheid nam van de kinderen Israëls, toen Mozes ging sterven. Dan zegt Mozes: dood en leven heb ik u voorgesteld. O, kies het leven, gij en uw kinderen, gij en uw zaad. Nu, gemeente, vanavond hebben wij een korte bewoning ook twee zaken u voorgesteld, de dood en het leven. En we hebben gehoord dat de dood is alleen te verklaren uit ons. De dood is te verklaren alleen uit de zonde. De dood is alleen te verklaren uit de eis der wet. Zuldigen we de zonde, is de dood. God geven dat we dat eerste leren mogen. Sta er biddend naar, om dat niet met uw verstand te leren, maar om dat met uw hart in te leren. Sta er biddend naar, naar dat verlichte, ontdekkende werk van God, de Heilige Geest, dat leert dat er buiten Christus geen leven is. Een eeuwig zielverderf. Dat leert dat we de wet niet kunnen bestaan. Dat de wet vloekt. Dat de wet ons moet oordelen. En dat als we buiten genade zouden moeten sterven, dat er één woordje overblijft. En dat is het woord wat u gehoord hebt. Gaat weg van mij, gij vervloekte. Maar dan heb je ook gehoord over het evangelie. En de evangelie hebben we de naam gelezen van de Heer Jezus. De wetsvervuller. Hij heeft de ijzeren wet aanvaard. Hij is gestorven. Hij is begraven. Hij is nedergedaald ter hel. En in deze weg heeft hij verdiend dat leven. Dat leven dat ik u predik over mijn tekst. De genade geeft Gods in Christus Jezus is het eeuwige leven. En dat eeuwige leven dat is dan een gift. Een gift die niet is te verdienen met uw werken, met uw ijveren. Nee, een gift die alleen kan krijgen. Een gift waar de Heer wel om gevraagd, om gebeden wilt zijn. Maar nu staan we met elkaar dat we die gift leren kennen. En dan wat lege handen komen, met onreine handen, met bezoedelde handen. En dan vraag, biddend vraag. O Heer, ontferm u mijn. Och Heer, och Heer, mijn ziel, door u gered. En dan staat als vervolg, toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Dan is de Heer een God die luistert. Dan is de Heer een God ook die geeft. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde te waardig. Ja, zo vervulde God ook in uw leven dat kleine woordje genade. Dat kleine woordje leven. Leven uit hem. Leven tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu met elkaar op Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mijn schuld in alle nood, gij hebt mijn smart verdreven. Dierbare gunst is wel altijd bijgebleven, zal voor het oog naar zijn bevelen leven. Zo wordt door mij zijn naam altoos verheven. Zo wordt zijn lof vergroot. Psalm 56, vers 6.
Heer, we mogen uw naam danken dat we samen te luisteren, samen mochten overdenken de betekenis van de ijzeren wet, maar ook de betekenis van het getuigenis van het evangelie. Heer, dat we deze twee gedachten mee mogen nemen. En dat we de wet kennen mogen als ontdekken en dodelijke kracht. Dat we beseffen en beleven mogen en dat wij onder die ijzeren wet moeten verloren gaan. Dat er dan geen verwachting is voor ons. Maar dat we nu tegen de donkere achtergrond daarvan de evangelie mogen leren kennen. De evangelie van een kruis de zaligmaker die de eisen der wet heeft willen aanvaarden. Die is gestorven, die is begraven, nedergedaald ter helle. En wiens sterven een zo rijke genadekracht bezit, dat uw kerk beleden mag door zijn kracht, wordt u opgewekt tot een nieuw leven. Heer, we hebben het gelezen en beleden uw kerk, dat er zo genoegzame genadekracht is in zijn lijden en sterven, dat heel de wereld wel verzoend met u zou kunnen worden. Heer, geef dat we dan die krachtbron mogen leren aanspreken. Dat we in onze zwakheid, van onze zonde, van onze schuld, van onze wetsovertreding, al komen tot dat bloed der verzoening. Dat reinigt van alle zonden en dat we de kracht van dat bloed ook mogen leren kennen, heel ons leven door. Dat de oude mens mag leren sterven. Sterven aan het kruis. De kruis doet dit sterven. En dat de oude mens ook eenmaal begraven worden. Dat de boze lusten des vlees in ons niet meer regeren. Maar dat genade triomferen mogen in ons hart, in ons leven. Omdat zo het laatste woord niet zij aan de dood. Maar dat laatste woord mag zijn en blijven aan het leven. De genade geeft de Gods. In Christus Jezus is het eeuwige leven. Heer, leer ons dat met elkander beleven om Jezus wel. Ga met ons naar huis. Leid ons over de weg. Breng ons alle veilig thuis. Zegen ons straks in onze arbeid. Leer ons u volgen. Leer ons gaan de weg die gij wijst. Leer ons getrouw zijn in al onze arbeid. En zegen u ons met alle die ons lief zijn. Ook met de zieken in de gemeente. Gedenk gij allen. Gedenk de bejaarden. Gedenk ons allen naar de rijkdom. Uw liefde om Jezus wel uit genade. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt, Psalm 65, het tweede vers. En inmiddels krijgt u de gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de kast. Meer die predikanten, predikant weduwe en wezen.
Gaat ons in vrede naar uw woning en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.